In vers 7 zagen we dus de eenhoornen, de varren en de stieren. En uit de vergelijking met vers 6 blijkt wat eenhoornen zijn. En wat ik in de nieuwe vertaling uitdrukkelijk staat, woudossen, oftewel wilde ossen. Een soort die dus niet meer bestaat, maar die kennelijk beroemd was, ook in de Bijbel, vanwege zijn ontembare kracht. Dat was het dan. En dan staat, en is het hier, een uitbeelding uiteraard van Edom. En dus de eenhoorns of de riem zullen met hen afgaan, de varren met de stieren, en hun land zal doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal van het smeervet gemaakt worden. Het noemen van het bloed, trouwens, is natuurlijk ook een verwijzing naar Edom, want Edom is Adam en komt van Dam. En Dam is bloed. Vandaar rood, hè? Bloed is ook een verwijzing naar rood. Ik heb het geloof ik vorige keer ook aangehaald toen we Jesaja 63 even hebben geciteerd. Was het niet zo? Wie is het die van Edom komt met bloed besprenkelde kleding? Wie komt er van Edom met kleding van Dom of Dam, bloed, hè? Goed, nou dan staat hier waarom al dit gebeurt, waarom dit oordeel over Edom komt. Er staat namelijk vers 8, want het zal zijn de dag der wraak des Heren. De dag, en het woord dag staat gewoon voor een tijd, waarvan niet nauwkeurig bepaald is hoe lang het is. Want hoe lang het is, blijkt uit het verband. Altijd zo. Als er staat dag en nacht, dan weet je dat dag staat voor de periode waarin het licht is, en samen is het dan één etmaal. Als er niks bij staat, dan zal het uit het verband moeten blijken wat het is. En dit is inderdaad een langere tijd. Want er staat de dag der wraak des Heren, oftewel een jaar der vergeldingen om Sions twistzaak. En ook het begrip jaar heeft de betekenis van een periode. Een verdeling betekent het eigenlijk. Een jaar. Jaar is shana. In het Hebreeuws, sjaantje zeg ik altijd. Shana, en dat betekent, dat wordt vertaald met twee. En dat is zo, omdat het inhoudt een tweedeling, een verdeling. Iets wordt verdeeld, afgesneden, en dan heb je er dus twee. En een jaar is altijd een periode ter afscheiding van de andere tijd, zal ik maar zeggen. Shana komt ook van Shin, en dat is een tand. De tand destijds. Leuk, hè? De tand destijds. Dat wil zeggen, dan wordt een stuk van de tijd afgebeten, als het ware. En bijten, dat is ook tot twee maken, doorbijten. Dus dat begrip shana of jaar heeft ook de betekenis van een afsnijding, een periode. Net als het begrip dag dus eigenlijk. Het wel aangename jaar des Heren duurt al bijna 2000 jaar. Meer dan 19 eeuwen dus, hè? Om aan te kondigen het wel aangename jaar des Heren. En de dag der wraak onze Gods. Stond ook ergens in Jesaja zo. Jaar en dag. En die staan er achter elkaar omdat ze synoniem zijn. Bovendien, als wij zeggen sinds jaar en dag. In de Nederlandse uitdrukking. Sinds jaar en dag. Dan hebben de woorden jaar en dag ook niet in verschillende betekenissen. Het is hetzelfde. Sinds een bepaalde tijd, lang geleden, betekent het. Goed. Dus een dag der wraak des Heren, oftewel een jaar der vergeldingen. Want wraak en vergelding is synoniem. En dag en jaar is dus ook synoniem. Hier. En de uitdrukking hier, dag der wraak des Heren, en de uitdrukking jaar der vergeldingen, die uitdrukkingen komen ongetwijfeld ook overeen met de dag des toons. Uit Openbaring 6. En dat schriftgedeelte hebben we vorige keer aangehaald. Omdat Openbaring 6 spreekt ook over het einde van de 70ste week van Daniel. En dan eindigt dat met bergen valt op ons en heuvelen verdekt ons enzovoorts. Want, vers 17. Want de grote dag zijn toorns is gekomen. De dag zijn toorns. En dat synoniem is met dag der wraak lijkt me wel duidelijk. En zo komt de beschrijving dus goed overeen. Het afvallen van de vijgen werd ook in Openbaring 6 genoemd. En ook hier in Jesaja 34. Dus het komt allemaal aardig overeen. Vers 8 dus terug in Jesaja 34, vers 8. Wat zal zijn de dag der wraak des Heeren, jaar der vergeldingen om Sions twistzaak? Dat wil zeggen dat nu vergelding gedaan wordt, of wraak gedaan wordt. Maar dat betekent in de praktijk dat er de afrekening plaatsvindt. In dit geval ten behoeve van Sion. Want Edom is altijd de nogal natuurlijke vijand geweest van Jacob of van Israël. En als Israël tot aanroepen van de naam des Heeren komt, dan neemt de Heer het meteen ook op voor Israël tegen in de eerste plaats Edom. En als je ervan uitgaat dat het beest in die dagen de koning van Babel dus ook een Edomiet is, dan betekent het tevens dat die hele 33-jarige periode iets met Edom te maken heeft. Niet alleen met het land van Edom, maar helemaal met Edom als zodanig. Dus een jaar der vergeldingen om Sions twistzaak. Dat wil zeggen terwille van Sion. Omdat er een twist is tussen, zullen we zeggen, Bosra uit vers 6 en Sion uit vers 8. En de Heer neemt het dus op voor Sion. En er staat er, en hun beken zullen in pek verkeerd worden. En hun stof in zwavel. Ja, hun aarde zal tot brandend pek worden. Misschien gebeurt het ook wel letterlijk, want peksta heeft toch iets te maken met wat in de grond zit. En misschien iets met aardolie of iets dergelijks, dat weet ik niet. Want het kan natuurlijk ook gewoon overdrachtelijk zijn. Dat brandend pek, dat is iets wat je niet blussen kunt, hè? Is de gedachte. Dat het één keer aan de brand gaat. Je krijgt het niet makkelijk in brand, maar als het één keer brandt, dan krijg je het niet meer uit. En dat is natuurlijk de gedachte. En hun beken waar eerst water in stond, die beken zullen nu met vuur gevuld worden, is de gedachte. Dus oordeel, vuur uit de hemel eigenlijk. Waarschijnlijk is bovendien het noemen van deze beken ook een verwijzing naar Petra. Omdat de stad Petra, een van de andere hoofdsteden, een van de hoofdsteden van Edom dus, hè, net als Bosra, omdat de stad Petra juist bekend is vanwege zijn grote hoeveelheden water. Petra ligt, zoals u waarschijnlijk weet, te midden van bergen, in een vallei omgeven door bergen. En dat betekent dat het water uit die bergen onvermijdelijk in Petra terechtkomt. Zodat het een zeer waterrijke plaats was. Niet alleen beschut, omdat het door de berg omgeven was. Niet alleen een natuurlijke vesting dus. Maar tegelijkertijd waterrijk, om precies dezelfde redenen. Namelijk het water uit de bergen komt daar in Petra terecht. En vandaar dat het ook zo'n belangrijke plaats was. Het was de koningin der karavanen noemt men het. Dat weet ik niet. Is dat niet in de Sinai-woestijn dan?
Ja.
Ja, Sinai-woestijn. Ja, goed, dan heb ik het toch goed, ja. Nee, dit is noordelijker, hè, maar die Sinai, dat ligt natuurlijk zuidelijker. Zuidwestelijk dan. Ja, dat heb je daar veel. Inderdaad. Maar de oude gedachte is dat, de geschiedenis is zo, dat juist de Petra en het gebied van Edom, dat was de plaats waar alle karavanen langskwamen, alle internationale verkeer, de grote handelsweg zal ik maar zeggen, die ging, nou ja, die koninklijke weg waar nummer je over spreekt, hè? Die weg die loopt via Petra. Omdat dat een stad is waar men leven kon, waar men verblijven kon, waar water was in ieder geval. En waar dus per definitie ook handel gedreven werd, omdat al die karavanen er langskwamen. Een van de grote handelsteden uit de oudheid. Maar die beken zijn beroemd. Bovendien, ik heb u al eens verteld, de normale natuurlijke ingang tot de stad, de Sik, dat is een kloof. Maar eigenlijk een wadi. Het is een kloof door de bergen, nauwelijks een meter breed op sommige plaatsen. Maar het is een wadi, dat wil zeggen, het is eigenlijk een rivier. In, als het regent, staat het ding vol water. Het is dus een beek en je loopt dus eigenlijk over de bodem van de beek de stad in. Maar hier staat, hun beken zullen in pek verkeerd worden. Die beken in Edom dus, die plaatsen waar dan zoveel water was, die zullen veranderd worden, want er komt vuur. Het wordt geoordeeld. Nou, dan staat er... ja, hun aarde zal tot brandend pek worden. Of de spul nou uit de hemel valt of niet. Ja, waarschijnlijk wel. Maar in ieder geval gaat het om vuur wat uit de hemel komt. En dan staat er... Het zal des nachts of des daags niet uitgeblust worden... Nog in de eeuwigheid, of tot in de eeuwigheid zal zijn rook opgaan. Dat hoeft niet meteen te betekenen altijd durend rook, want voor de hand liggender is dat er overal rook is. Tot in de eeuwigheid, tot in olam, wil zeggen dat men niet weet waar het ophoudt. En dat betekent in de eerste plaats dat het hele land dus in de brand staat. Of overal zal branden. Overal is rook, is dan de gedachte. Niet overal in de tijd, maar overal wat de plaats betreft. Want zoals bekend, het begrip eeuw of eeuwigheid kan een tijdsaanduiding zijn, kan ook een plaatsaanduiding zijn.
Dat betekent dus in de 7 jaar, dan wordt Petra bewaard, dus dan wordt Petra niet aangevallen, maar na 33 jaar...
Ja, het gaat niet specifiek om Petra, het gaat om Edom als zodanig, ja. En daar blijft het erbij. Hier is ook niet sprake van het overblijven of iets dergelijks. Hier is gewoon sprake van dat het mag toch veel water zijn in het gebied van Edom, in die bergen daar. Maar het wordt veranderd in vuur. Kijk, er is ook een connectie met Adam. Dat wil zeggen, beter, er is een connectie met Genesis ook. Die connectie is namelijk dat ooit de aarde door water verging. Maar dat zal niet meer gebeuren. In de toekomst zal de aarde door vuur vergaan. En daar vind je hiervan een smallere toepassing, namelijk Edom vergaat niet door het water. Er is wel water, maar in plaats van water wordt het nou vuur. En dat betekent dat het een definitief oordeel is. De vergelijking met Genesis is trouwens helemaal niet ver gezocht, want een paar versen verder wordt gesproken over woestheid en ledigheid, net als in Genesis 1 vers 2. En als ik praat over de aarde verging door water, dan denk ik ook in de eerste plaats aan Genesis 1 vers 2. En pas daarna ook even aan de zondvloed van Noach. Maar goed, daar kom ik nog wel op. Er staat dus, hun beken zullen in pek verkeerd worden, in stof, in zwavel, oftewel, het was water, maar het wordt vuur. En dus, het zal des nachts of desdaags niet uitgelust worden. Tot in de eeuwigheid zal zijn rook opgaan. Dat betekent in ieder geval dat het overal brandt. En ook brandend blijft. Maar dat zei ik al over pek. Dat is de betekenis van het pek, denk ik ook. En dan staat er, van geslacht tot geslacht zal het woest zijn. Tot in eeuwigheid der eeuwigheden. En dat is pas de tijdsaanduiding. Dat betekent dat het gebied van Edom niet meer bewoond wordt. Dus overal vuur, het wordt onbewoond en zo blijft het ook. Edom zal er niet meer wonen, oftewel Adam zal er niet meer wonen, want het komt hetzelfde neer. Als beeld is het natuurlijk van toepassing op de oude mens. Maar vers 11, en toen werd het dus weer ingewikkeld. Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten. En de schuifuit. Schuifluit. Geen idee, schuifluit is ook leuk. De schuifuit. Vijfschuit, ik vind het zo'n raar woord. Een schuif uit. Die heb je alleen nog in Kerkduin. Maar goed. Schuif uit, oh. Schuif uit. Ik heb geen idee wat het is, maar ik zal er straks nog even wat van zeggen. Want al weet ik niet wat het is, daarom kan ik er wel wat van zeggen. Maar nou ja, als ik er maar niet te lang over doe, hè. Ja. Ik ken iemand die heeft ook nooit wat te zeggen, maar doet er zo lang over. Ja. Dat komt omdat hij er ook lang voor geleerd heeft. De schuif uit en de raaf, dat moet dan ook wel natuurlijk. En de raaf zal daarin wonen. Er zijn al 4 dieren. Want hij zal een richtsnoer der woestheid over hem trekken en een richtlood der ledigheid. en woestheid en ledigheid zijn exact dezelfde woorden, zelfstandige naamwoorden inderdaad, die gebruikt worden in Genesis 1, vers 2. De aarde werd woestheid, want dat staat er letterlijk, zelfstandig naamwoord. Dat is namelijk veel sterker dan een bijvoeglijk naamwoord. Het werd woestheid en ledigheid en duisternis. Niet, het werd woest en ledig en duisternis was de afgrond. Nee, het werd woestheid, zelfstandig naamwoord, en ledigheid, zelfstandig naamwoord, en duisternis, ook zelfstandig naamwoord. Het zijn drie woorden voor hetzelfde in Genesis 1 vers 2. Dus woestheid, ledigheid, duisternis. Synoniem. Woestheid wil zeggen dat er niks is, ledigheid wil zeggen dat er niks is, en duisternis wil ook zeggen dat er niks is. In ieder geval geen licht. Als er geen licht is, dan is er misschien nog wel wat anders, maar dan zie je het toch niet. Dus het is inderdaad drie maal hetzelfde. Nou, die begrippen worden hier dus ook aangehaald. De duisternis dacht ik ook, maar dat kan ik zo gauw niet vinden. Maar misschien ben ik er buis. Hoe dat ook zij, er staat dus de roerdom, de nachtuil, de schuifuit en de raaf zullen daarin wonen of zullen dat bezitten. En wat dat is onbekend. Dat zal hij ook wel ruiken, denk ik. Want hier staat in onze Statenvertaling roerdomp. In de oude Engelse vertaling, de King James Version, staat cormorant. En dat is een aalscholver, als ik het goed heb. Ik zweer er niet bij, maar ik dacht dat dat een aalscholver was. En in de verklaring wordt gezegd dat het een pelikaan is. En wat de nieuwe vertaling zegt, dat weet ik ook niet. Maar dat betekent dus dat wij domweg niet weten wat het is. Pelikaan, zeggen ze. Dat is de jongste versie dus, dat het de pelikaan is. Maar hoe men daaraan komt, is mij volledig ontgaan. Maar ik heb al een gedachte hoor. Dus soms is het makkelijk terug te vinden als iemand een idee oppert. Dan denk je, oh, dat hebben ze zo gedaan. Dat is namelijk zo, dit woord roerdomp, dat komt van het Hebreeuws woord voor braken. Degene die braakt. En van de pelikaan zegt men dat hij braakt. Dat wil zeggen, hij braakt vis op. Weet je wel, de pelikaan met die zak in zijn snavel. Daar kunnen dan zijn jongen weer uit eten, is de gedachte. Soms denk ik, zou een goede diaken zijn met een ingebouwde collectezak. Maar goed, nou. Ja. Er zijn trouwens nog andere verhalen over in omloop. Over de pelikaan, ook magische verhalen. Ja. Als je niks te eten heeft, dan maakt hij zijn eigen borst open en dan kunnen zijn jongen kunnen zijn bloed drinken, is de gedachte. En daarom wordt het beest weer vereerd. En in verband gebracht met Maria en noem maar weer op. Zo kunnen we nog even doorgaan. Dat doen we dus niet. We houden het dus maar op een vogel die staat voor dat wat uitgebraakt wordt. En dat lijkt me beter. Hij zal wel heten de uitbraker of zoiets. Maar datzelfde woord kan ook zijn dat wat uitgebraakt wordt. Dat wat afgezonderd wordt. En dat is natuurlijk toch de gedachte. Want dit is een afgezonderde plaats geworden. En wat daar woont is dus per definitie afgezonderd. Zo zal het wel zitten. En welk beest het dan precies is, ja, dat weet ik helaas niet. Kan me ook niet zoveel schelen eerlijk gezegd hoor. En dan staat er de nachtuil. Wij dachten dat alle uilen nachtdieren waren, dus het is ook alweer zo'n raar woord. Ik weet het ook niet. Er staat in het Engels bittern. Maar wat dat nou weer is, daar heb ik nog nooit van gehoord. En in de verklaring van het woord staat een soort vogel. Ja, dat zal wel, ja. Met andere woorden, een soort die wij toch niet kennen. Dus dan houdt het gauw op. Het begrip nachtuil, dat is afgebreid van het Hebreeuws woord voor snijden. Nou, dat lijkt me wel aardig. Dan weet ik ook hoe ze bij elkaar komen. Het een staat voor braken, het ander staat voor snijden. De overeenkomst tussen beiden is dat iets afgezonderd wordt. Iets wordt uitgebraakt, dan wel afgesneden. En dat zou wel de reden zijn waarom het genoemd wordt. Alleen dat wat afgezonderd is, alleen dat wat erg schuw is, wat geïsoleerd is, alleen dat woont er nog, is de gedachte. Waarbij ik dan meteen de vraag moet stellen. En wat is dat dan, dat afgezonderd wordt en afgesneden wordt? Als iets uitgebraakt is en als iets afgezonderd is, wat is het dan? Bijvoorbeeld namelijk, wat is het dan? Dood. Toch? Dat wat afgesneden is. Wel, afsnijden is per definitie scheiding en dat is per definitie dood. En dat wat uitgebraakt wordt, is ook dood dus. Een uil braakt ook. Dus als je zo proberen het woord wil gaan verklaren, zo, misschien dat men er zo op komt hoor, ik weet het ook niet. Maar niet, jawel, maar niet alleen zij. Hè? Maar het staat er voor dat wat afgezonderd wordt en eigenlijk dus dood. En hoewel er waarschijnlijk toch wel levende dieren zullen zijn, zijn ze toch een uitbeelding van de dood. En dat is niet zo moeilijk te raden, want als ik even de laatste neem uit de reeks, ik heb er nog twee gehad, neem ik meteen de vierde. Er staat namelijk, en de raaf zal daarin wonen. En de raaf, Oreb, de raaf is een beeld van de dood. Dan wel de kraai. Het woord Oreb wordt trouwens ook vertaald niet alleen met raaf. Het is raaf natuurlijk, Oreb, hè? Raaf. Maar ook met honger. Het is trouwens hetzelfde als Arab of Arabier. Maar zo ben je toch weer bij Edom. En het is een beeld van de dood, maar het wordt ook vertaald met honger bij gelegenheid. En dat is het natuurlijk ook. Honger is ook dood eigenlijk. Ja, inderdaad, de zwarte dood. Ja, nou, dus een zwarte vogel. Dus dan hebben we al drie van de namen met elkaar in verband gebracht. Het staat allemaal voor dood. In ieder geval voor dat wat afgezonderd is. Waarna we nog over hebben de schuif uit. En dan zou je moeten vragen, maar wat schuift hij dan uit? En dat blijkt uit zijn Hebreeuwse naam. Want die Hebreeuwse naam is afgeleid van Nasaf, oftewel van ademen. Nasaf, Nefesh zit er ook in. Het zijn dezelfde letters. Dus het heeft iets met ademen te maken. Maar het zal wel eerder zijn het uitblazen van de laatste adem, denk ik. Als ik hem tenminste in het rijtje moet zetten. Verder weten we ook niet wat het is. De Engelse vertaling geeft een uil. Maar de Engelse toelichting geeft een unclean bird. Een onreine vogel. Meer weten ze er ook niet van te maken. En dat hij onrein is, weten ze omdat hij in de opsomming van onreine vogels voorkomt. Dezelfde naam. Maar dat is het dan. Maar bij roerdom moet je onthouden, het heeft met braken te maken. Dus afsnijden en dus met de dood eigenlijk. De nachtuil heeft te maken met afsnijden. De raaf is sowieso een beeld van de dood, van het verderf in het algemeen. En de schuif uit, ja, dat heeft iets met ademen te maken, maar dat zal dan inderdaad wel zijn dat hem adem ontbreekt. In plaats van dat hij het heeft. En anders weet ik het niet. Er is één andere verklaring van dit vers. Dat is helemaal geen letterlijke. Die andere verklaring is namelijk dat het helemaal niet gaat om dieren, maar om boze geesten. En dat deze woorden niet aanduidingen zijn van dieren, maar van boze geesten. Dat is in ieder geval een Joodse verklaring. Een Hebreeuwse verklaring dus. Die kennen namelijk allerlei verschillende namen voor boze geesten. Terwijl het Griekse maar één heeft, namelijk, demon, ja, natuurlijk, ja. Maar ook dan, ook als het op boze geesten zou slaan, staat het nog voor de dood.
Openbaring staat het nog, onreine geesten. Openbaring 18, vers 2.
Waar staat dat? Oh, inderdaad, dat is in verband met Babel. Ja. Dat gaat over Babel. Maar Babel mag dan niet Edom zijn, maar aan de andere kant is dat wel degelijk. En Edom niet op de troon van Babel zit. Dus zover uit elkaar is het nou ook weer niet gelegen. En inderdaad, bij de val van Babel staat in Openbaring 18, vers 2. Oh, leuk hè, vers 1, daar gaat het over. Ik zag een andere engel afkomen uit de hemel, hebben de grote macht en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En wie die engel is, dat weet je dan meteen, hè? Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht, die engel is dat. En dat is Christus zelf natuurlijk, ja, een grote heerlijkheid. Grote macht en heerlijkheid, dan worden toch de eenhoorn dus, hè, dat weet u wel, de oeros, waar we ze straks over gelezen hebben. En hij riep krachtelijk met grote stem, zeggende, zij is gevallen, het grote Babylon, en ze is geworden tot woonsteden der demonen, duivelen staat er dan, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onreine en hatelijk gevogelte. En als we nou gewoon zeggen dat het in Jesaja 34 gaat om allerlei onrein en hatelijk gevogelte, dan zijn we eruit, want volgens dit vers is dat alle onreine en hatelijk gevogelte een uitbeelding van alle onreine geesten. Dit parallelisme is weer duidelijk, hè? Bewaarplaats van alle onreine geesten is bewaarplaats van alle onreine en hatelijk gevogelte. Of het dan letterlijk ook dat gevogelte is, dat zal wel, maar dat is niet het belangrijkste. En dat is dan een verklaring via het Nieuwe Testament. Een verklaring die de Joden niet kennen natuurlijk. Maar die komen ook op de gedachte dat het in Jesaja 34 niet zozeer om vogels gaat, maar om boze geesten. Omdat vogels in het algemeen namelijk de uitbeelding zijn van boze geesten. Zijn die vogels die nestelen in de takken van die boom van Babel. Weet u wel, in Daniel 4. In die droom van Nepi. Hè? Dat is Nebuchadnezzar. Je hebt Nepi, dat is Nebuchadnezzar. Nappi, dat is Napoleon. En ik geloof niet dat Napoleon een bezwaar tegen zou hebben om als klein mannetje te vergeleken te worden met deze grote, hoge reus van 6 ellen en 60 ellen. Nou ja, goed, uit Babel zal ik maar zeggen. Goed. Dus je hebt Nepi, Nappi en Lexi. Ja, Jochi heb je ook, dat is Antiochus Epiphanes. Maar ik denk dat die wel een bezwaar zou hebben. Goed, dan laten we het weer bij. Er staat dus vervolgens weer terug in Jesaja 34 vers 11. Want hij zal, de Heer namelijk, de Heer uit vers 8. Want het is zijn dag der wraak, het is de dag van zijn toorn. Hij zal een richtsnoer der woestheid over hen trekken en een richtlood der ledigheid. Dat wil zeggen, hij zal een woestheid of ledigheid construeren. Zodat u ziet dat er niet alleen maar sprake is van verwoesting, maar wel degelijk van een constructie. Want richtsnoer en richtlood zijn namelijk de werktuigen die gebouwd worden, die gebruikt worden bij de bouw van iets. Hier bij de bouw van een ruïne. Maar niettemin moet het toch beschouwd worden als een constructieve daad van de Heer. Hoewel hij hier Edom verwoest. Het is constructief omdat namelijk het oude Edom, maar daarmee zelfs Adam, teniet gedaan moet worden, opdat er gelegenheid zou komen voor de verschijning van de laatste Adam. Waarna dat begrip woestheid en ledigheid, tohu en bohu, in het Hebreeuws, wordt verklaard in de versen die dan volgen, namelijk in vers 12. Er staat, hun edelen zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al hun vorsten zullen niet zijn. De S mag je vergeten. Alle vorsten zullen niet zijn. Ze zijn er niet, maar het stond er al. Alleen sloeg ik het even over. Hun edelen, doch zij zijn er niet, zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al hun vorsten zullen niet zijn. Ze zijn weg. Ja, je moet begrijpen dat dat hetzelfde is. Hè? En als je nou onthoudt dat die oude talen lompe talen zijn, dat wil zeggen grove talen, dan is het duidelijk genoeg. Een esje meer of minder, dat zijn allemaal van die rare dingen. En voorvoegsels en achtervoegsels, dat zijn allemaal rare dingen van onze moderne talen. Maar dat bestaat in die grondteksten helemaal niet. Dus niet zijn, dat is onzin. Het is gewoon niet zijn. Hij hangt de wereld aan. Waar hangt hij de wereld aan? De Heer hangt de wereld aan. Een niet staat er dan in de vertaling. Dan denk je, goh, dan druk je dus ergens een nietje in de muur en daar hangt hij de wereld aan. En met zo'n nietpistool of zoiets, op luchtdruk waarschijnlijk of zo. En hij zal hem wel op blazen zelf. Dat vind ik allemaal een rare gedachte. Nee, hangt de wereld aan niets? Niet aan een niet, aan niets. De wereld hangt trouwens sowieso niet. Nee, dat is... Ja, niet, ja. Je weet toch het verschil tussen een naaimachine en een niet-machine, hè? Ook niet. Een naaimachine naait en een niet-machine niet. Goed. Is je onbekend? Oh, nou. Hij hangt de wereld aan niet, betekent gewoon... Hij hangt de wereld helemaal niet. De wereld is namelijk gefundeerd. Die hangt niet ergens aan. Maar goed, heeft hier niks mee te maken. Maar het gaat er maar om dat als er niets staat, dan moet je gewoon niet lezen. Het is niks namelijk. En als hun vorsten inderdaad echt niets zijn, dan betekent dat letterlijk dat zij niet zijn. Want er was woestheid, namelijk ledigheid. Tohu, namelijk bohu. Dat betekent leegheid, er is niets. Er is geen licht, er is geen leven, er zijn dus ook geen edelen, er zijn geen koningen. Hun vorsten zullen niet zijn. Dezelfde uitdrukking die gebruikt wordt voor de zondaren en voor de goddelozen aan het eind van het verhaal, eind van de Bijbelse geschiedenis. Zij zullen niet meer zijn. Ze zullen niet zijn. Niet, zij zullen hier niet zijn of ze zullen er niet zijn omdat ze ergens anders zijn. Nee, zij zijn niet. Weg, ja. Want u weet, alleen de gelovigen blijven over. Maar daar hadden we het gisteravond over. Hè? Dat is de leer van het overblijven uit Jesaja ook. Goed, dan staat er. En in hun paleizen zullen dus doornen opgaan, netelen en distelen. Dan denk ik altijd, zouden misschien toch nog ergens op het bed sneeuwwitje liggen. Wie was het ook weer? Ik ben het altijd kwijt, hè? Was sneeuwwitje toch? Nee, doornroosje. Nou heb ik hem. Met al die dames raak ik altijd draad kwijt, hoor. Doornroosje. En toen kwam de prins en die kapte de doornen weg. Maar het paleis in doornen en distelen, dat is dus ook al een Bijbelse gedachte. Maar goed. Nou, je kunt er met groot gemak kun je dat toepassen niet op Edom, maar wel op Jacob of Israël. De vervallen hut van David namelijk, waarin de dochter Sions ligt, die had zich geprikt aan doornen en distelen, aan een doorn. He? Want het is toch een roosje van Saron, weet u wel. Of zullen we roosje nou eens vertalen met het Hebreeuwse Susan? De burg Susan, he? Van Esther en zo, weet u wel. Dat kan heel goed, hoor. En er komt de prins langs, uiteraard. En die zal een afgesneden zaak doen op aarde. Kortom, die kust de prinses tot leven enzovoorts. En neemt de heerschappij op zich. Dat is, ja, wie dat bedacht heeft, het sprookje, weet ik niet. Maar er zit gewoon Bijbelse waarheid onder. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Maar je ziet mensen bedenken wat, maar erg origineel is het nooit. Het is altijd alles een keer verteld. Ik heb het altijd al eens eerder gehoord. Maar dan in de Bijbel, hè? Goed. In hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen, maar dat zijn de paleizen. En het zal een woning der draken zijn, daar heb je weer zoiets. Nou zitten we helemaal moeilijk, want draken bestaan sowieso niet, net zo min als die eenhoornen. En hier vinden we dus helemaal niks terug. En het zal een woning der draken zijn, een zaal voor de jongen der struisen. En dan zitten we in precies dezelfde gedachtegang. Wat voor beesten dat nou zijn? We weten het niet. Maar de overeenkomst tussen draken en struisen is uiteindelijk, al is de verklaring soms wat ingewikkeld en lang, de overeenkomst tussen draken en struisen is dat ze allebei vertrappen. Ons Nederlandse woord, niet het Hebreeuwse, maar ons Nederlandse woord voor draak komt van een wel degelijk Hebreeuws woord darak, een woord wat voor zover ik weet hier niet gebruikt wordt overigens, maar ons Nederlandse woord draak komt van een Hebreeuwse darak en dat betekent vertreden. Een draak is dus per definitie degene die vertreedt, of, want dat kan ook, degene die vertreden wordt. En in de praktijk is hij allebei, want de draak is de oude slang, de satanas, of hoe je maar heten mag, die eerst vertreedt, maar wiens kop vermozzeld wordt, omdat iemand anders erop treedt. Het zaad der vrouw zal namelijk de kop de slang vermozzelen. En dat is Christus. Dat is de gedachte van de draak. En voor de struis geldt hetzelfde, als het tenminste een struis is. Een struisvogel, ik heb het net zojuist net niet gelezen in Job, was er vlak in de buurt toen ik het over de eenhoorn had. Maar daar werden struisennamen genoemd en vergeleken met een ooievaar. En het grote verschil tussen de ooievaar en de struis, ook daar in die teksten, is dat de ooievaar wordt geacht lieflijk te zijn, dat betekent zijn naam ook. En vroom, een ooievaar is vroom, wist u dat? Hij heet namelijk, ooievaars zijn namelijk chassidim. En dat is een bepaalde, tevens een bepaalde categorie orthodoxe joden. Dat betekent gewoon vroom. Vroom, aardig, vriendelijk, dat zit erin. En dat is een ooievaar dus. Zorg goed voor zijn huis. Nou ja, zijn huisgezin enzovoorts. En voorgoed, zorg goed voor zijn jongen. En dat, daarmee wordt hij gesteld tegenover de struis, die namelijk zijn jongen helemaal niet verzorgt. Ik heb het net al gezegd. Hij springt een verschrikkelijk slot ermee om. En als je niet oppast, vertrapt hij zelfs zijn eigen jongen. En de ooievaar nestelt op de top ergens, heel hoog. En de struisvogel nestelt sowieso niet. En laat zijn ei gewoon vallen. Legt het op de grond. Ik meen zelfs, maar ik moet oppassen, ik meen zelfs dat de struis zelfs niet broedt, maar zijn eieren ingraaft in het zand. Zodat ze daar als in een soort van oven, vooropgesteld dat de zon erop schijnt, warm gehouden worden. Hij zorgt dus helemaal niet. En daarna is hij zijn jongen ook kwijt en dan kan je er makkelijk op trappen. En als hij er niet op trapt, dan een ander wel. Dan zijn die eieren nogal taai hoor, moet je zeggen. Die grote lellen, weet je. Ja. Goed. Maar de overeenkomst tussen struisen en draken is dus dat zij vertrappen. En ontwijden dus eigenlijk, hè. En daarom worden ze hier genoemd. Woning der draken, oftewel zaal. Maar een zaal is ook een woning. Een zaal is een hal, een ruimte. Een ruimte voor struisen. Waarbij je dat paleizen en vestingen niet al te letterlijk moet opnemen. Het, is natuurlijk gewoon het gebergte van Esau. Hè? Het land waar hij woonde. Waar deze dieren huizen, maar waar nog meer deze boze geesten dan huizen. En dan staat er, vers 14, en de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten. En de duivel zal zijn metgezel toeroepen. Ook zal het nachtgedierte zich al daar nederzetten en het zal een rustplaats voor zich vinden. Nou, dat lijkt me wel duidelijk genoeg, dat het niet alleen gaat om dieren, maar dat het gaat om boze geesten. Die daar verzameld worden, bijeengedreven worden als het ware. Maar het is een beeld van de dood. Je moet bedenken, dat is iets moeilijks nu. Je moet bedenken daarbij dat naar de, voor zover ik het zien kan, naar de Bijbelse verklaring demonen, dus de verzamelnaam, de Griekse verzamelnaam voor alle boze geesten, dat demonen dood zijn. Zij bestaan wel, maar ze zijn dood. Ja, om de betrekkelijk eenvoudige reden dat ze volgens de verklaring via het Nieuwe Testament inderdaad de geesten zijn van overleden mensen. Weliswaar niet adamieten, maar wel mensen van voor Adam. Van namelijk die wereld die ooit vergaan is door water, toen namelijk de wereld woestheid en ledigheid werd. En daar zijn we dus toch weer rond. Of om het dan iets systematischer te vertellen, Het oordeel over Edom hier wordt via de uitdrukkingen van vers 11, namelijk woestigheid en ledigheid, vergeleken met het oordeel wat eens kwam over de gehele wereld in de dagen van Genesis 1 vers 2. De aarde, maar de hemel blijkbaar ook uit de volgende versen, de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Waarbij het in Genesis 1 gaat om de wereld die toen was, de oorspronkelijke wereld. De eerste, om zo te zeggen. En hier gaat het om Edom, en dat is ook de eerste. Voor Jacob namelijk. Die met het eerstgeboorterecht is, zou ik maar zeggen. De oorspronkelijke. En via Edom zijn we zo bij Adam, en dan zijn we ook zo terecht bij die oerwereld natuurlijk. Dus die verbinding ligt er. En wat we dan verder leren over het begrip demon, dat gaat zo, dat in die wereld die toen was, van voordat er woestheid en ledigheid en duisternis kwam, dat in die wereld inderdaad mensen geleefd hebben, niet aangeduid als Adam, maar wel gewoon met het woord mens, namelijk Ish. Dat die mensen overleden zijn, of zijn omgekomen in ieder geval in die wateren, maar dat geesten, althans een deel ervan, van de geesten van die mensen, inderdaad nog op de aarde is. Een ander deel kennelijk niet, wordt vastgehouden in wat de zee genoemd wordt, of wat anders genoemd wordt, afgrond of Tartarus, maar dat gaat toch allemaal voor hetzelfde doel. Maar die boze geesten die er zijn, worden geacht, laat ik het beter zeggen, de demonen die er zijn, worden geacht de geesten te zijn van mensen die ooit geleefd hebben, voor Adam wel te verstaan. Maar zij zijn dus doden. Ze bestaan wel, maar ze zijn dood. Want dood wil zeggen dat men afgesneden is. Of zullen we zeggen uitgespuugd is. Bovendien, raven, dan heb ik het hele verhaal weer zo'n beetje rond van die dieren er straks. Raven worden in de typologie altijd gezien als uitbeelding van boze geesten. Raven, kraaien en kauwen, kortom de hele familie. En of de duivel ermee speelt, weet ik niet. Ja, dat vind ik wel een gepaste uitdrukking in dit verband. Of de duivel ermee speelt, weet ik niet. Maar het is mij dikwijls opgevallen dat kraaien en raven kouwenkolonies of roekenkolonies nogal eens zich bevinden in de onmiddellijke omgeving van het kerkhof. Of ze dat nou weten of niet, ik weet het niet. Ja. Ja, dat is bekend gewoon, dat het ene een beeld is van het ander. En niet, het is meer dan een beeld alleen. Het gedraagt zich dus ook zo.
Je hebt er ook die bijgelopen toestanden als er twee raar op een dak zitten, dat dan gauw de dood volgt.
Ja, ja. Ja, ja, er zijn meer overeenkomsten. Nou goed. Roep er maar even van losscheuren. Maar de gedachte is dus inderdaad dat als in Genesis 1 vers 2 de aarde woestheid, ledigheid en duisternis werd, dan is het wel zo dat daarna dus toch geesten van die overledenen overblijven en zelfs zijn op in de tegenwoordige wereld. In een wereld die verwoest was overigens, maar ze zijn er nog. En dat is precies dan de gedachte die hier in Jesaja 34 tegenkomt. Er is een oordeel geweest over Edom. Het is ook woestheid en ledigheid geworden. En wat er daarna nog van overblijft, moet je er gewoon aanduiden als boze geesten. Dat is de beschrijving. Dat blijft uiteindelijk natuurlijk niet zo, want ook boze geesten zullen geoordeeld worden op de jongste dag. De zee gaf ook de doden die in haar waren. Dat betekent inderdaad dat ook diegenen die van voor die vloed geleefd hebben, geoordeeld zullen worden. Nou, dan staat er dus in vers 15. Daar zal de wilde merelen, dat zal wel een merel zijn dan, de wilde merel, weet ik ook niet, ook als een zwarte vogel. Daar zal de wilde merelen nestelen en leggen en haar jongen uitbikken, of pikken, want dat is ook hetzelfde, en onder haar schaduw vergaderen, ook zullen al daar de gieren met elkaar verzameld worden, zodat u ziet dat wat het ook is, het gaat om de werking van de dood. En dan staat er in vers 16, zoekt in het boek des Heren en leest, niet één van deze zal er feilen. Feilen wil zeggen ontbreken. Een feil is een tekortkoming. Wij zeggen een feil is een fout, omdat het woord het meest overeenkomt, maar een feil is een tekortkoming. Dus niet één van deze zal er ontbreken. Het een nog het ander zal men missen, dat is hetzelfde, hè? Niks zal er ontbreken. Want mijn mond zelf heeft het geboden en zijn geest zelf zal ze samenbrengen. Dat had ook kunnen zijn mijn geest zelf, maar er staat zijn geest zelf. Nu er zijn geest zelf staat, is het een verwijzing naar zijn heilige geest. Dat is de uitdrukking namelijk die in Jesaja 63 gebruikt wordt. En in Jesaja 63 vonden we ook het oordeel over Edom vermeld. Dus je zou die hoofdstukken in elkaar moeten schuiven of naast elkaar moeten lezen. Zijn geest zelf duidt dus op Jesaja 63 vers 10. Waar staat, maar zij zijn wederspannig geworden en hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. En vers 11. Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Het is die heilige geest van de Messias, die Israël zal verzamelen en redden, maar die ook een oordeel zal brengen in samenhang daarmee over Edom. En dus zijn geest zelf zal ze samenbrengen. Als je dat nou zo'n beetje bij elkaar voegt, al wat er dan gezegd werd in verband met het oordeel over Edom en die dieren of die vogels die er dan overblijven, dan zou je moeten concluderen dat er een oordeel komt over heel Edom. En als het geweest is, blijft er nog maar over deze dieren die hier genoemd worden. En dan het aardige is dat we in vers 16 dan lezen, niet één van deze zal ontbreken, oftewel men zal nog het een, nog het ander, nog de een, nog de ander. Zodat ik gemakshalve neig naar de conclusie dat die dieren die hier genoemd worden beschouwd worden als dat wat overblijft van Edom. Dat wil zeggen, heel Edom is daar in het oordeel en zal geoordeeld worden, precies zoals in Jesaja 63 dan ook staat. En als Edom is geoordeeld, althans wanneer de ongelovigen uit Edom zijn geoordeeld, dan blijft daarvan over. Nee, dat gaat om de doden. Wat je dan over hebt zijn inderdaad de geesten van deze Edomieten. Ze zijn namelijk dood. En vandaar dat het woest is. Het land is woest en ledig. Maar woestheid en ledigheid is een beschrijving van de dood. En wat is er in die woestheid en ledigheid? Nou, er worden al die vreemde namen genoemd waarvan gezegd wordt dat zijn na eigenlijk aanduidingen van geesten. Demonen namelijk. Maar geesten of demonen zijn geesten van overledenen. Weliswaar wel lang terug, maar ze zijn het. Zodat ik neig naar de gedachte dat hier nog steeds Edomieten in het land zijn, maar nou niet meer levend, maar dood. En dat komt overeen met de beschrijving van Genesis 1 vers 2, de val van de oude schepping, werd woestheid en ledigheid en duisternis, maar waar zijn dan degenen die daar vroeger in leefden? Wel hier. Alleen, ze worden aangeduid als boze geesten of als demonen. Zodat als u het mij vraagt, is het letterlijk, als je het letterlijk leest, een beschrijving van de Edomieten zijn uit het land en nou wonen er alleen nog erg wilde dieren. Maar de betekenis is, de Edomieten zijn gedood en zijn nu in de dood. Nou, dan even voor de oefening. Nemen we even een andere lijn. Nemen we die lijn die we laatst ook eens hebben aangehaald. Ik meen bij Micha, maar misschien ook wel in Jesaja, daar ben ik allemaal niet kwijt. Die lijn van dat verhaal van dat de Russen in de 70ste week van Daniel Palestina of Kanaan dan veroveren enzovoort. En dan staat er in Joël 2 dat die lui die van het noorden kwamen, die zullen verre weggedaan worden in een ver en droog land. En dan staat erbij waar het is. Tussen de voorste zee en de achterste zee. Met andere woorden, het is een ver land, maar het is gelegen tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee. Want die zeeën zijn dat. Nou, waar zijn die legers dan gebleven? In de dood. In de dood. Het Dodenrijk. Dat is aan de ene kant ver weg. Aan de andere kant is het geografisch gewoon daar in het land. En waar zijn hier de Edomieten gebleven? Ver weg. In het Dodenrijk namelijk. Maar wel in Edom. Of in dat land zal ik dan maar zeggen. Je moet alleen dan goed vasthouden dat die namen van dieren, zogenaamde namen van dieren die hier genoemd worden, gewoon aanduidingen zijn van doden. Ja, van demonen of van geesten, maar dat zijn doden. En dat lijkt mij de meest zinvolle verklaring eigenlijk. En dat betekent het, dat als hier staat dat al die dieren daar verzameld worden, dat betekent het feitelijk dat dus de doden verzameld worden. Opdat het overblijfsel, dat wat overblijft, dat wat dus niet daar in de dood verzameld wordt, dat overblijfsel beërft het koninkrijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het verzamelen dus van deze dieren hier in dat verwoeste land, is dan een uitbeelding van het verzamelen van alle ongerechtigheid die in het vuur geworpen wordt en verbrand wordt uiteindelijk. Oftewel, het is het verzamelen van het onkruid van tussen de tarwe uit, opdat de tarwe als overblijfsel het koninkrijk zou beërven en opdat het onkruid verbrand zou worden. Van hetzelfde hoofdstuk. Inderdaad, ja. Inderdaad. Vers 3. En hun verslagenen, er staat namelijk in vers 2. Hij heeft hen verbannen, hij heeft ze ter slachting overgegeven. En vers 3. En hun verslagenen zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal een stank opgaan en de bergen zullen smelten of druipen van hun bloed. Dat lijkt me de meest eenvoudige, het klinkt wat ingewikkeld omdat de weg zo lang is, maar dat lijkt me toch uiteindelijk de meest eenvoudige verklaring van heel dat schriftgedeelte. Namelijk, de goddelozen, oftewel de ongelovigen, worden gedood in het land. En wat er overblijft zijn in het land zijn doden. En de raaf en de gier zijn in ieder geval tamelijk duidelijke uitbeeldingen daarom. Dus het zijn immers uitbeeldingen van het verderf en van de dood. En dan is ook duidelijk dat er staat dat er zal geen een ontbreken. Nog het een, nog het ander zal men missen. Alles is daarbij, want alle goddelozen worden uitgeroeid. Want dat is wat God geboden heeft. Zijn mond zelf heeft het geboden. En dus zijn geest zelf zal ze samenbrengen. Want, vers 17, want hij zelf heeft voor hen het lot geworpen en zijn hand heeft het hun uitgedeeld met het richtsnoer, tot in de eeuwigheid zullen zij dat erfelijk bezitten, van geslacht tot geslacht zullen ze daarin wonen. Waarin? In Edom? Ik denk in de dood. De eerste Adam, Edom, de eerste Adam is uit de aarde. En hij is aards. En wat is dus zijn bestemming? Hij zal tot de aarde wederkeren. Hij sterft. Dat is de normale gang van zaken. En dat is wat hier wordt toegepast op Edom. Waarmee we meteen van een ander probleem af zijn. Want als we deze verklaring niet volgen, dan zitten we met het probleem dat hier gezegd wordt dat tot in lengte van jaren al dit onreine gedierte, van geslacht tot geslacht tot in eeuwigheid, dat betekent toch echt dan altijd durend, daar zal wonen. En dat is een probleem, omdat het in strijd is met zoveel andere directe schriftplaatsen in de Bijbel, waar staat dat ze helemaal niet meer zullen zijn. En dat er geen goddelozen overblijven en dat de aarde veranderd zal worden en zelfs de dieren zullen veranderd worden, lijkt me ook een duidelijke zaak. Zodat het zo'n verklaring feitelijk niet kan. Maar als we oppakken dat het hier gaat om de dood, dan kan het wel. Want wat daarin terechtkomt, komt er niet meer uit. Het houdt daarin ook op te bestaan, overigens, dat is een ander verhaal, maar dat betekent in ieder geval dat het daar niet meer uitkomt. Dat is de erfenis, klaar uit. Waarna meteen, vanuit vers 17 van hoofdstuk 34, de draad, of het richtsnoer zal ik dan maar zeggen, de andere kant op gericht wordt. Want daar staat de woestijn en de dorre plaatsen. Maar wat is dat woestijn en dorre plaatsen? Eigenlijk, heel fundamenteel, abstract, wat is woestijn en dorre plaatsen? De dood, heel goed. Daar is geen leven, dat is dus de dood. En maar wat staat er? De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Nou, dat is hetzelfde als Karmel zal worden tot Libanon en Libanon zal worden tot Karmel. Als u tenminste nog zo snel kunt denken. Deze uitdrukking hebben we namelijk eerder besproken. Dat wil zeggen, het vruchtbare veld zal tot een woud, een wildheid worden. En een wildheid, het woud, zal worden weer tot Karmel, tot vruchtbare veld. Oftewel, dat wat leven was, zal dood worden. En dat wat dood was, zal levend worden. En van die welvaart van Edom, het vette, het smeer, het vet van de nieren, van die welvaart van Edom zal niks overblijven. Dat leven zal de dood ingaan. Maar dat wat dood was, en dat is in de eerste plaats Israël, want bij die gelegenheid wordt immers ook heel Israël gedood, dat wil zeggen, van de staat Israël blijft niks over. Wel, dat Israël, dat dood was, zal tot leven gemaakt worden. Het gebeurt in diezelfde tijd. Waarbij ik er nog maar even op wijs dat die schriftplaats die ik zojuist aanhaalde uit het hoofdstuk uit Joël 2, over die Russische legers, die zouden verdreven worden naar een ver land tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee, weet u wel, dus naar Dodenrijk. Dat gaat over precies dezelfde tijd hoor. Misschien wel dezelfde dag. Namelijk dat er geen leven meer is in Canaan, maar ook niet meer in Edom. Dus zo ver gezocht is dat niet. En als die legers naar een ver land verdrijven, een dorre plaats, dan is dat de dood. En ik zou niet weten waarom het hier in Jesaja 34 ook niet zou zijn voor Edom. Maar in ieder geval, 35 vers 1 pakt dat begrip dorre plaats meteen op en zegt de woestijn, oftewel de dorre plaatsen, zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis, dat wat wild is, het woud dus eigenlijk, de wildernis, zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. En dan heb ik die roos ook nog weer, want die heb ik al genoemd. Dat is doornroosje dus eigenlijk. Hè? Zal bloeien als een roos. En zij zal lustig bloeien. Ze zal zich verheugen. En ik had het niet eens gezien, maar Libanon en Karmel staan hier ook inderdaad. Dat is dus een terugverwijzing naar de schriftplaats die we eerder besproken hebben. Uit Jesaja 29 vers 17. Ik praat er dus voor mijn beurt. Oftewel, Edom gaat de dood in, maar Israël dat dood was, zal tot leven gewekt worden, is dan de gedachte. En let u vooral op, de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen, zal bloeien als een roos. Dat betekent dat woestijn geen woestijn meer is en dat dorre plaatsen geen dorre plaatsen meer zijn en dat de wildernis geen wildernis meer is. Nee, het was een wildernis, het was een woestijn, het was een dorre plaats, maar als deze beschrijving ervan gegeven wordt, betekent het dat het dat niet meer is. Namelijk, zij zal lustig bloeien, ze zal zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron, daar heb je dus de roos van Saron. De roos uit vers 1 en Saron uit vers 2. En de roos van Saron zelf komt voor in Hooglied. Hè? In verband met Christus, ja. De bruidegom. De bruidegom en de bruid. Met de 13 blaadjes, hè? Ja, ja, dat verhaal is dat, ja. 6 witte, 6 rode en 1 Onbestemd, hè? Alleen onbestemd. Ja. Ja, dat mag ik niet vertellen, dat komt uit de Kabbala. Dat mag niemand weten dat ik dat wel eens lees. Dus dat vertel ik dan niet verder, hè? Ik zal straks vertellen waar het staat. Waar je het vinden kunt.
Ja.
Misschien wel hier in de boekenkast. Als ik goed kijk. In ieder geval, dat wat dood was, zal tot leven komen. En hou vooral het contrast vast met hoofdstuk 34. Het bevestigt namelijk dat we in hoofdstuk 34 echt met de dood te maken hebben. En niet met de landstreek van Edom. Ja, of zullen we zeggen met de dood onder Edom. Het dodenrijk daar recht naar beneden. Want dat is de gedachte. Dus in Edom heerst de dood, zal ik maar zeggen. Maar in Canaan, waar eerst dood was, daar zal leven komen. De woestijn zal bloeien als een roos. En de heerlijkheid van Libanon is aangegeven. En de sieraad van Karmel. Karmel betekent vruchtbare plaats. Er zit ook het woord kerem in. Dat wordt dikwijls vertaald met de wijngaard. En de wijngaard duidt weer op de beloften aan Abraham. Maar in ieder geval op leven, wijn. Kerem en Saron. Saron weet ik zo gauw niet wat het is. Wat de betekenis daarvan is. Ik had het moeten weten, maar ik weet niet. De sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren. Het sieraad onze Gods. En dat slaat uiteraard op het overblijfsel uit Israël. Maar in ieder geval, het gelovig overblijft in het algemeen. Zij zullen de Heer zien in zijn heerlijkheid. Ze zullen zien de heerlijkheid van Jehovah. Nou, ze zullen zien de heerlijkheid van Christus. Maar u weet, de heerlijkheid van Christus is nu nog verborgen in onze harten. Want God die gezegd heeft dat licht in Genesis 1 vers 3. God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Met de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4. Maar die heerlijkheid van Christus zal in de toekomst geopenbaard worden, en daar gaat het natuurlijk over hier. En dus, versterk de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. Dat is heel leuk, want deze tekst is later aangehaald in Hebreeën 12, waar hij wordt toegepast op de gemeente. De gemeente namelijk die de heerlijkheid des Heren kent niet als een uitwendige, maar als een inwendige heerlijkheid. Maar waar Christus verheerlijkt is, worden de gelovigen opgewekt om de slappe handen te versterken en de slappe knieën, de struikelende knieën, vast te stellen. Er staat trouwens in Hebreeën 12 vers 12 ook bij hoe dat moet. In verband met de knieën in elk geval. Daar staat namelijk uitdrukkelijk dat je de schone rechte weg moet wandelen, heb je geen probleem. Het is algemeen bekend dat ik twee klutsknieën heb. En ik heb twee voetbalknieën van mijn leven nog niet gevoetbald. Nee, eigenlijk niet.
Vuurslaande enkels ook.
Vuurslaande enkels, ja.
En dat is vruchtbare kustvlakken, staat hier.
Saron. Dat is een kust, ja, dat is niet de vertaling, maar dat is de streek, de naam van de streek. Vruchtbare kustvlakte. Dat vruchtbaar is, hadden we zelf bij kunnen bedenken, want dat blijkt uit het verband hier ook. Hè. Maar als je struikelende knieën hebt, dan moet je gewoon een rechte weg wandelen. Maak rechte paden, staat er dan. Opdat het geen slap is of zo, is niet verdraaid worden of zo. Als je dan maar rechtuit loopt, zo goed mogelijk, is het geen probleem. Maar de bocht is heel moeilijk. Ik moet u zeggen, ik kon vroeger vrij goed schaatsen, maar alleen rechtuit. Ik kon absoluut geen bocht halen. Ik wist alleen toen niet waarom niet. Ik dacht goed oefenen en dan oefende ik bam. En daar werd het niet beter van. Want bij het overstappen knikte de enkel om en de knie. Nou, dat kun je niet hebben, hè. Dan lig je meteen onderuit. En dan iedereen zei blijven oefenen en de sportleider of hoe heet ze iemand zei blijven oefenen, goed je best doen, doe zo, maar die lui hadden allemaal niet door. Dat het gewoon niet kan. Als je er niet op gebouwd bent, gaat het niet. Als een speling zit in je schaats, kun je niet schaatsen. Als een speling zit in je knieën, dan wel je enkels, gaat het ook niet. Maar daar let nooit iemand op. Nou goed. Hoe dat ook zij, als je nou maar gewoon rechtuit gaat, is het geen centje pijn. En dat is nou het hele probleem. Dikwijls de mens is niet geneigd om rechte paden te wandelen. Want dan denk je altijd, nee, ik moet hier even heen, ik moet daar even heen. Want het, weet je, dit heen en weer. Maar de schrift zegt, een rechte lijn. Wandelen volgens het recht is het eigenlijk. En dan heb je met die struikelende knieën weinig probleem. Dus maakt, versterk de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. Zegt den onbedachtzame van harte, dat wil zeggen zeg tot de onbedachtzame van harte. Wees sterk en vrees niet. Ziet, uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. En de wraak en vergelding, dat is dus ontleend aan het voorgaande hoofdstuk. Zodat je ziet dat dat hoofdstuk 35 in rechtstreeks verband staat met hoofdstuk 34. In hoofdstuk 34 wordt Edom verwoest en gaat tot de dood. Maar in hoofdstuk 35 wordt Israël weer opgericht en tot leven gemaakt. Leven uit de dood. Dat is de wedergeboorte van Israël. Edom sterft en Israël komt tot leven. En dan ben ik toch terug bij een gedachte die ik al eerder gezegd heb. Als wij namelijk in de Bijbel lezen over Edom, dan zouden we daarbij toch in tweede instantie moeten denken aan het natuurlijke Israël. En daarom denk ik ook dat het oordeel over het natuurlijke Israël en het oordeel over Edom volstrekt gelijktijdig komt. Omdat het strikt genomen hetzelfde is. Edom is namelijk een natuurlijk Israël, eigenlijk. En daarom komt het gelijk. En Edom sterft en Israël leeft. Dat is de gedachte. In ieder geval is dat de samenhang waarin het hier verteld wordt. Maar je had ook kunnen zeggen, het oude Israël sterft en het nieuwe komt tot leven. En vandaar dan ook dat Israël eerst geassocieerd wordt met Edom en naar Petra moet enzovoorts, opdat het daaruit wedergeboren zou worden. En dan komt niet alleen de Heer, maar zelfs heel Israël uit Edom. Waarbij Edom sterft en Israël geboren wordt. Nou, het is misschien wat moeilijke gedachten, maar je moet die parallellen vast proberen te houden, hè? Zij zullen de heerlijkheid des Heren zien. En zeg dus tot de onbedachtzame van harte. Dat zijn degenen die niet degenen die niet denken, maar degenen die slecht denken of moeilijk denken. Zeg tot hen, predik hen. Wees sterk, vrees niet. Ziet, uw lieder God zal te wrake komen met de vergelding Gods. Dat is dus ook, slaat dus op de 33 jaar. Dus tot Israël wordt gezegd, of tot de gelovigen aan Israël wordt gezegd. Denk erom, volhouden, is maar een kleine tijd. Want de Heer zal zijn oordeel brengen. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Als dan zullen der blinden ogen open gedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. En toen kwam de Heer en deed dit letterlijk. En toen geloofden ze niet dat hij de Heer was. En nou gaan we weer verder. Maar waarom deed hij dat letterlijk? Dan kun je zeggen, omdat het letterlijk in de profetie staat, en dat is maar een half antwoord. Waarom deed hij het letterlijk? Wel, als teken van wat hij geestelijk zou doen, namelijk de ogen openen. Want over de ogen van het natuurlijke volk en zelfs de natuurlijke mens ligt de bedekking. En die bedekking wordt door Christus teniet gedaan, zegt 2 Korinthe 3. Als men gaat tot de Heer, zal de Heer de bedekking wegnemen. En toen was er een blinde die zei, Jezus, gij zoon van David. En die ging dus tot Christus. Ontferm u, Rugama, zou u Hosea gelezen hebben. Ontferm u over ons. En dat deed de Heer. En dus vielen hem de schellen van de ogen. En doven werden ook genezen. Komt dan op hetzelfde neer. Men zag en hoorde. De Heer zou het doen, zodat u ziet dat dit niet alleen letterlijk waar is, maar dat achter alles wat hier letterlijk staat ook een overdrachtelijke betekenis zit. En zo gaat het verder. De kreupele zal springen als een hert. Ik zou zeggen, dat hoeft nou ook weer niet, maar als hij maar voorzichtig wil lopen kan, zal hij al best tevreden wezen. Niet waar? Maar hij zal springen als een hert. Dat is verschrikkelijk dubbelzinnig allemaal natuurlijk, want u weet waarschijnlijk dat niet alleen blindheid, maar ook doofheid en ook kreupelheid een uitbeelding is van de dood. Als je kreupel bent, ben je aan je heup getroffen. Als je in een heup getroffen bent, ben je onvruchtbaar. Wanneer hadden we het daarover? Gisteren? We gaan de tijd toch snel. Hè? Nou, goed. En als het dus genezen wordt, is er dus sprake van nieuw leven. En de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn, in de dood, want in de woestijn zullen wateren, namelijk leven, uitbarsten. Het komt namelijk uit de rots. Maar dat is Christus. En dat zegt 1 Korinthe 10, zegt, wat in Israël gebeurde, is een beeld van wat aan ons gebeurde. En zij dronken alle uit de geestelijke steenrots, het welk is Christus. En dat is hier natuurlijk ook zo. En het dorre land zal tot staand water worden, het dorstige land tot springaders der wateren, enzovoorts. Maar goed, daar hebben we het de volgende keer weer over. Want het is de hoogste tijd. We zullen danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het voorrecht dat we deze woorden mogen lezen en bestuderen, mogen leren verstaan. We danken u, Vader, dat u zelf in uw woord licht geeft op uw eigen woord. En dat we schrift met schrift mogen vergelijken om daardoor tot kennis van de waarheid te komen. We danken u, Vader, dat we daardoor onze blik ook mogen richten op die toekomst waarin onze heiland in heerlijkheid zal geopenbaard worden. We danken u dat de heerlijkheid die wij inwendig hebben ontvangen, dat die ook in de toekomst zal uitstralen naar buiten en zal geopenbaard worden. En dat onze heiland, die nu nog verworpen is door de wereld, door de mens, dat die geopenbaard zal worden in de heerlijkheid in de toekomst. Dat hij zijn koninkrijk zal oprichten. Een koninkrijk waaraan wij reeds nu deel hebben gekregen en waarin we ook in de toekomst erfenis zullen hebben. We danken u, Vader, voor de rijkdom van uw woord. En we danken u daarom voor deze morgen, waarin u tot ons hebt willen spreken en waarin u ons geloof hebt willen bouwen. En we vragen u, wees u ook verder ons deze dag nabij en de dagen die voor ons liggen. Richt u ons ogen op u en verheerlijkt u uw naam in ons om Christus wil. Amen. Wij gaan vanmorgen weer naar Jesaja terug. En we waren terechtgekomen in Jesaja 35.
Waar? 35
al? Ja. Ja.
Want we.
Ja. Ja. Dat kan gebeuren. Maar in Jesaja 35 gaat het erover dat er geen ziekte meer is. Dus dat is toch een hoopvolle gedachte. Ja, ik kan me dat voorstellen, ja. Ja, heel wat gemist, dat is waar. Goed, nou, we waren in ieder geval aangekomen in Jesaja 35, waar staat, en vorige keer stond dat er ook al, de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen. En zal bloeien als een roos. Ik neem hier meteen de draad maar weer op, omdat ik nog even wil wijzen ook op het verband tussen het voorgaande hoofdstuk en dit hoofdstuk. Dat verband, dat wordt gewoonlijk niet gezien, maar het is er wel en het blijkt zelfs uit de formulering van 35 vers 1, als er staat de woestijn en dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. De vraag is, waarover? En dan is het antwoord over die dingen die in het voorgaande hoofdstuk beschreven werden, uiteraard. De rest hebben we al besproken, want dat er staat woestijn en dorre plaatsen, daarvan weten we al wat het betekent, of waar het de aanduiding van is. Het is namelijk de aanduiding van Palestina, van het land van Israël, die als woestijn beschouwd wordt in de dagen van ballingschap, maar die geen woestijn meer zal zijn, zoals uit de volgende verse ook blijkt. Het aardige is dan dat dat vanaf hoofdstuk 35 vers 1 gesproken wordt over de situatie van Israël, van het land Canaan dus, in het koninkrijk, in het geopenbaarde koninkrijk van de Messias. En dat staat dan in direct verband met wat vermeld is in hoofdstuk 34. En daar ging het om het oordeel over Edom. Want in hoofdstuk 34 dan was er sprake van een vruchtbaar land wat woestheid en ledigheid zou worden. Vanwege de dag der wraak des Heren, vanwege het jaar der vergeldingen om Sions twistzaak. Zoals het staat in vers 8. En het punt is nu dat we dus in hoofdstuk 34 te maken hebben met Edom en in hoofdstuk 35 met Israël. En zelfs speciaal met het land van Edom en het land van Israël. Daaruit volgt echter, maar dat heb ik u eigenlijk al verteld, dat hier weliswaar in hoofdstuk 34 gesproken wordt over een oordeel over Edom. En zo begint het ongetwijfeld ook. Maar het zal duidelijk zijn dat onder Edom ook heel de mensheid verstaan kan worden. Omdat Edom nou eenmaal Adam is, zodat onder het volk van Edom uiteindelijk zelfs de gehele mensheid begrepen wordt. Meer, op een andere manier komt het ook tot uitdrukking, doordat Edom de eerstgeborene broer is, van nature althans, van Jacob. En dat is precies wat ook van Adam gezegd moet worden, van de mensheid als zodanig. Het is namelijk de oude mensheid, de eerste mensheid. Maar het punt is dat die eerste mensheid nou eenmaal voorbij gaat, of in het oordeel terechtkomt, of hoe het dan maar heten mag. Bovendien, in de dag der storms of de dag der wraken komt er niet alleen een oordeel over Edom, maar over alle volkeren. Zodat we eigenlijk bij hoofdstuk 34 moeten denken in de eerste plaats natuurlijk aan Edom. Daar begint het, aan het einde van de 70ste week. Daar begint het oordeel over de volkeren. Het begint, ja, eigenlijk bij Israël, maar als dat geweest is, begint het bij Edom. En daarna eindigt het bij Babel. Dat wordt hier weliswaar niet genoemd, maar wij weten dat het zo is. Het eindigt bij Babel. Hier wordt als eerste, hier wordt zelfs genoemd in dit hoofdstuk Bosra in vers 6. Maar het eind, dat is de hoofdstad dan, of een hoofdstad dan, van Edom. Maar het eindigt bij Babel, de hoofdstad van de gehele mensheid. En daarna zullen de woestijn en de dorre plaatsen hierover vrolijk zijn, en zal de wildernis zich verheugen, zal bloeien als een roos, enzovoorts. Zodat je net zo goed boven hoofdstuk 34 kunt het niet alleen strafverricht over Edom, maar je zou ook kunnen zeggen Armageddon. In de traditionele betekenis van de uitdrukking, namelijk de beruchte eindstrijd der volkeren. Want daar gaat het toch over. Dat heb ik vorige keer natuurlijk al aangehaald. Maar het is dan ook vrij logisch dat na hoofdstuk 34 meteen de overstap gemaakt wordt naar de situatie van Israël en dus de situatie van het koninkrijk. Hoofdstuk 34 eindigt met: want hij zelf heeft voor hen het lot geworpen en zijn hand heeft het hun uitgedeeld met het richtsnoer. Tot in de eeuwigheid zullen zij dat erfelijk bezitten, van geslacht tot geslacht zullen ze daarin wonen. Daar was Edom tot woestijn geworden, maar 35 vers 1 zegt: de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen, zal bloeien als een roos. Dat wil zeggen, Edom en daarmee de volkeren zijn, om zo te zeggen, onvruchtbaar geworden, zijn tot woestijn gemaakt. Maar dat wat altijd een woestijn was, namelijk Palestina, wordt gemaakt tot vruchtbaar veld. Karmel heet het dan een paar hoofdstukken eerder. Dus hoofdstuk 35 vers 1, de woestijn en de dorre plaatsen. Dorre plaatsen duidt ongetwijfeld op de woestijn. Hoewel er ook zijn die vertalen de uitdrukking dorre plaatsen met Fata Morgana. Hè? Ja, dat is heel wat anders. Nee, Fata Morgana, dat is een luchtheveling. Heel mooi, mooi oud woord, hè. Een luchtspiegeling. Nee, Fata Morgana is een luchtspiegeling. Dat wil zeggen dat het licht wordt afgebogen. Is leuk altijd om te vertellen. Dat het licht wordt afgebogen door grote temperatuurverschillen in de atmosfeer. Daarin wordt het licht afgebogen, zodat men dingen ziet die overigens wel bestaan, maar men ziet ze op de plek waar ze niet, in ieder geval niet zijn. En dan heeft het de verklaring die men dan daarbij geeft bij deze uitdrukking dorre plaatsen, is dat men dus een Fata Morgana ziet. In de praktijk ziet men dikwijls water of iets dergelijks, of het ziet er in ieder geval uit als water, hoewel het ook lang niet altijd klopt. Maar het ziet er dan uit als water, terwijl in werkelijkheid geen water is. Dat is de gedachte die aan het begrip Fata Morgana hangt. Maar of het dat betekent, dat lijkt me niet. Ik denk dat de vertaling met dorpplaatsen heel goed is. Een woestijn, namelijk dorpplaatsen. De woestijn en de dorpplaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis, wildernis is dus een ander woord voor woestijn hier. En bij wildernis denken wij ook aan wildgroei of aan een wild woud. Dat begrip heb ik u al vaker uitgelegd. Zodat je nou kunt vragen, ja, wat is het nou? Groeit er nou niks of groeit er nou zoveel? En het maakt niet uit, het gaat erom dat het wild is. En een woestijn is uiteraard ook wild. Het gaat erom dat het ongecultiveerd is. Maar dat wat ongecultiveerd was, zal zich verheugen. En die blijdschap, die verheuging, drukt zich uit in de bloei. Dat is wat er staat. Dus de wildernis zal zich verheugen, of de woestijn zal vrolijk zijn. En wat het betekent staat erachter, namelijk die zal bloeien als een roos. Dus dat is een nogal dichterlijk vers ineens voor onze profeet. En dan vers 2, zij zal lustig bloeien en zich namelijk zich verheugen. Het wordt dus nog een keer verklaard. Zij zal lustig bloeien, namelijk zich verheugen. Ja, met verheuging en juichen. Nou staat het er een keer of vier dus. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Het sieraad van Karmel, het vruchtbare veld. En Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. En het noemen van de naam Saron, dat valt hierop, want normaal is het Libanon en Karmel. In één adem, weet je wel. En hier staat de naam van Saron erbij. En dat betekent natuurlijk dat we die naam Saron zouden moeten voegen bij de term roos uit vers 1. Want wij kennen de roos van Saron als aanduiding van de bruidegom. In het Hooglied namelijk staat dat. Dat is trouwens heel aardig verdeeld, hè. Ja, laat ik daar maar even naartoe gaan. Dat is toch wel aardig. Ik heb het dus uit het hoofd even zo gelezen. Denk ik, zal ik even naartoe gaan. Hooglied, even zien waar dat is. 5 is dat, dacht ik. Als ik me goed herinner. Of ben ik aan buis? Ja, die uitdrukking staat in Hooglied 2. Ja, ik ben een beetje aan buis. Maar dat geeft niet. Er staat in hoofdstuk 2, vers 1. Ik ben Roos van Saron, lelie der dalen. Het woordje een moet je natuurlijk weglaten. Dat doet niks ter zake. Bestaat ook niet, dus laat het gewoon weg. Ik ben Roos van Saron, lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doorn, alzo is mijn vriendin onder de dochteren, enzovoorts. Waaruit dus blijkt dat de bruidegom, want over die gaat het hier in Hooglied, zichzelf noemt de roos van Saron, ofwel lelie der dalen. En dat betekent dat als de gelijke uitdrukking voorkomt in Jesaja 35, is het inderdaad de aanduiding van de bruidegom, namelijk van Christus zelf. En de zaak is dan ook dat als deze woestenij, deze wildernis tot bloei komt, dan is dat omdat de bruidegom daar is, oftewel omdat de Messias daar is. Dat is op zich opmerkelijk, want ik heb me nou toch laten verleiden naar Hooglied te gaan. Vind ik wel een aardige uitdrukking trouwens. Ik heb me laten verleiden naar Hooglied te gaan. Daar namelijk vinden wij bovendien vermeld dat niet alleen deze bruidegom en dus de Messias zou komen tot de bruid, ofwel tot Israël. Maar we vinden zelfs dat hij er wel was. Hij klopte namelijk aan de deur en toen deed zij open. En toen was hij ineens verdwenen. Hoe kan dit nu weer? En dat is eigenlijk, dat vind ik persoonlijk eigenlijk het mooiste stukje van heel het boek Hooglied. Goed, dat is Hooglied 5 namelijk. Hè? Ja, drie, ja, nee, ik ga naar hoofdstuk 5. Ja, ik zag het. Ik ga naar hoofdstuk 5. Waar staat in vers 1. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Aardig, het is zuster en bruid. Dat klopt precies, want als het over Israël gaat. Het kan aangeduid worden als zuster, zelfs als broeder, als het moet. Broeders naar het vlees enzovoorts. Maar het heet die zuster en ook bruid, want het slaat op Israël. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn beschadigd, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Dat betekent dat de bruiloft zou moeten komen. En dan staat er in vers 2 dat de bruid zegt... Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefsten, die klopte, was... Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Whatever that may be. Maar dat ga ik nou niet uitleggen, hè, wat het allemaal is. En dan zegt zij, ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat... Der deur, staat er dan achter, want het gat is de deur, het gat van de deur, dat kent u, die uitdrukking. Ja. En mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaten des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan, mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En ik riep... Doch hij antwoordde mij niet. Maar het punt is, daar leest u misschien wat makkelijk overheen, dat zij in vers 3 het toch aanvankelijk niet nodig vindt om open te doen. Want dat is wat er staat. Ze zegt, ik ben al uitgekleed en bovendien, ik heb mijn voeten al gewassen, dan moet ik weer eruit en dan worden ze weer vuil. Enzovoorts, dus ik blijf maar even liggen. Maar toen verdween de bruidegom. En dat is de situatie geweest in de eerste komst van Christus uiteraard. Die wel klopte aan de deur, maar die niet werd opengedaan. En die dus inderdaad verdween. En sindsdien is de bruidegom dus zoek. Volgens sommigen met een ander getrouwd. Maar dat klopt dus niet, hè? Ben u zo snel al vanmorgen? Met de andere kant zou dan veronderstellen dat de heer de bruidegom is, of zelfs de man is, van de gemeente. Maar dat is uiteraard niet waar. Dat zou in strijd zijn trouwens met Hosea, waarvan Israël staat dat het zou vele jaren, vele dagen zou blijven zonder man. En daarbij staat van de heer ook dat hij ook vele dagen zo zou blijven, alleen... Dus, en dat is inderdaad in onze dagen het geval. Wel, bij de begrip Roos van Saron moet u dus in ieder geval denken aan de Messias. En wel als de Messias als de bruidegom. En die term bruidegom, die ach, in de normale betekenis hebben we er nu niet zoveel aan. Maar het gaat erom dat de zevende bedeling, om zo te zeggen... die van het koninkrijk over deze oude aarde nog... dat is de situatie van de bruiloft. Dat is de bruiloft. Dat is weinig bekend. Maar omdat er allerlei misverstanden bestaan over de identiteit van de bruid... daardoor heeft men ook, zijn er ook allerlei misverstanden ontstaan... over de aard en het tijdstip van de bruiloft. Om over de huwelijkse staat daarna maar te zwijgen... Maar de zaak is dat niet de gemeente de bruid is, maar Israël, en dat de bruiloft niks anders is dan gewoon het koninkrijk. Dat wil zeggen, de zevende bedeling. Het is niet het koninkrijk als zodanig, want het koninkrijk is altijd durend, is onwankelbaar. En het koninkrijk behelst niet alleen de bruiloft, maar ook de daaropvolgende huwelijkse staat. Maar dat deel van het koninkrijk wat nog vooraf gaat aan de jongste dag... De zevende bedeling dus gewoon, dat is de bruiloft. Dat kan trouwens niet missen. Want het is de Sabbat, die zevende bedeling. En de Sabbat is ook altijd de bruiloft. Dat hoef je maar aan een orthodoxe Jood te vragen. Die zal het je zo vertellen. Ja. En als hier dus gesproken wordt over de roos van Saron, moet je daarbij meteen denken aan de bruidegom en dus aan de bruiloft en dus aan het koninkrijk. En dat blijkt, want daar gaat het hier ook over. En vandaar die blijdschap en verheuging. Trouwens, vandaar altijd die blijdschap en verheuging en dat lachen bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Dan wordt men in de schaag blij te zijn. Wel, dat is omdat dan het koninkrijk of de bruiloft of de huwelijkse staat, of hoe het maar heet, begint. Reden tot blijdschap is dat altijd. Er zitten nog een paar dingen achter dat begrip wat hier vertaald is met roos. Of het echt een roos is, weet ik niet. In de enige verklaring die ik ervan ken van deze bloem, is het zelfs een niet bestaande bloem. Dat wil zeggen, is het een typologische, een symbolische bloem. Want men weet namelijk niet wat die roos van Saron dan is. Het zou wel een roos zijn. Hoewel, geloof nieuwere vertalingen er lelie hebben staan. Waarna ik, hè? Narcis. Dit wist ik niet. En wat en het woord lelie, waar vertalen ze dat dan mee? Want er is altijd sprake van een roos en van een lelie. Dat was toch net in de lelie der dalen? Wat staat dan voor het ding? Een krokus? Oh. Nou ja.
Ja, lelie.
Ja? Al dicht aardig door elkaar. Er zijn twee bloemen die genoemd worden in Hooglied 3. Vers 1. Een roos en een lelie. En wat heeft de nieuwe vertaling gedaan? Dat was toch 3 vers 1? 2 vers 1. 2 vers 1, sorry.
De narcis van Saron. De lelie der dalen.
Oh, de roos is veranderd in een narcis. Oh, goed. En de lelie heeft maar gewoon een lelie gelaten. Oh, nou goed. Wat men daar met een roos vertaalt, dat is een, dat is Suzanne, is dat. Suzanne. Shoshan. Of zoiets. Het meervoud Shoshanim. En zo staat het in de psalmen. Shoshanim. En dat staat toch dan op de lelie, staat het dan toch, of niet? Nou, dat is dan ook fout. Dat zou dan narcissen moeten zijn. Ik heb mooie tulpen, hyacinten en ja, narcissen ook wel. Ja. Hè? Lelie klinkt mooier, hè? Wie? Die lelie der dalen. Ja, dat weet ik, ja. Nee, maar het gaat me niet om die lelie der dalen. Het gaat me om die roos die hier staat. Dat is Suzanne. Of Shoshan. In het meervoud komen we in de Statenvertaling tegen Shoshanim. En dan vertaalt men het weer met lelie. Maar het Suzanne, dat is ook de naam van de burcht Suzanne. En op die burcht Suzanne was ook sprake van een bruiloft. Juist. En meer speciaal van een bruid in ieder geval. En daar was de bruid verborgen. Aardig, hè? Daar was de bruid verborgen. Esther, ik verberg mij, heette zij. Ja. We hebben het de vorige keer even over gehad, maar dat was na afloop, geloof ik. Die roos, daarvan wordt beweerd. En dat moet u niet al te ernstig opvatten, maar daarvan wordt dan gezegd, er wordt dan verondersteld dat het alleen een symbolische bloem is, men weet toch niet wat het is. En daarvan wordt dan beweerd, maar dat is puur symbolische taalgebruik, dus je moet het niet al te letterlijk nemen, dat de bloem heeft 6 rode blaadjes en 6 witte blaadjes. Die bestaat niet, hoor. 6 rode blaadjes en 6 witte blaadjes. En nog 1 waarvan de kleur niet bekend is.